We gaan een gedeelte uit Gods woord lezen. 14 dagen geleden begon ik daarmee, met dit gedeelte. En dan ga ik altijd van binnenuit naar buiten. Wat staat er omheen? Wat is de context? Zo hebben we dat vroeger geleerd. Wat is de hele samenhang? Ja, en toen ik klaar was, had ik 3 preken. Dus dat heb ik weer een beetje in elkaar geschoven. Tenminste geprobeerd om daar de rijkdom van door te geven. En toen kwam er ook een andere titel boven te staan. Dan kwam er boven te staan een getal van de volmaaktheid, 7. En wat dat nou met dit gedeelte te maken heeft, dat zult u straks zien. Ja, Johannes 5, de versen 1 tot 15, is eigenlijk een heel bekend gedeelte. En daarom durfde ik het ook aan om daar nog veel meer over te zeggen. Daar staat in vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, oftewel Tiberias. En een grote menigte die volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. Moet dat machtig geweest zijn. Hè? Ze zagen de tekenen. En wie is dit? Hè? En in vers 3. En Jezus ging die berg op en hij ging daar zitten met zijn discipelen. En het was Pascha, het feest van de Joden. Het feest van de Joden was nabij. Toen Jezus dan de oog opsloeg en zag dat er een hele grote menigte naar hem toe kwam, toen zei hij tegen Filippus: waar zullen we broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar dat zei hij om Filippus op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. En dat is de Heer, hè? En Filippus die antwoordde hem: voor 200 penningen... Ik heb nog geprobeerd om de inflatiecorrectie toe te passen. En ik denk dat ik op 400 euro uitkom. Zoiets. Ja. Maar voor 400 euro brood is voor hen niet eens genoeg. Zodat iedereen van hen een beetje zou kunnen krijgen. Zegt die Filippus. En een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus. Die zei tegen hem: hier is een jongetje. Dat jongetje heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Ik ontdekte dat het maar 7 was. Dat heeft hier met het thema te maken, ziet u dat? Dat is weer 7. Hier dat jongetje met 5 gerstebroden, 2 visjes. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Er was heel veel gras op die plaats. He, mevrouw en ik zijn daar geweest. Zo'n dal is dat daar. En dan kun je, als je daar in de hoek staat te praten, kun je het aan de andere kant horen. En dan kun je daar in het gras zitten. En dus gingen de mannen zitten. En ze hebben alleen die mannen geteld. Dat was in die cultuur zo. Het waren er 5000. Nou, tel daarna de vrouwen, want het was overdag. De meeste mannen waren aan het werk. Dus er zijn misschien wel 7000 vrouwen bij geweest ook nog. Jammer dat ze dat er nou niet bij zitten in deze tijd. Hè? Maar goed, er zaten wel 10.000 mensen. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, hè, hij heeft dan zijn handen op naar de hemel. Hij deelde ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. En op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld. Zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen de discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Nou, daar zit ook weer een, daar kun je een heleboel over zeggen. Dit is zoiets bijzonders. Zodat er niets verloren gaat. En dan verzamelden ze nu en ze vulden 12 manden met stukken van die 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Gerstebroden, gersteoogst, Joods, ongezuurd. Ja, nou, daar kun je straks nog weer een heleboel over zeggen. Ik zal me beperken. Vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, toen zeiden ze: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Want die mensen die kenden de Bijbel nog een beetje. En Deuteronomium 18 vers 15, daar staat: naar hem zul je luisteren. Er komt een profeet waarnaar je zult luisteren. En ze zegt: dat is hem. Dat is hem. Kijk maar, hij geneest de zieken. En kijk nou eens wat voor wonderen die doet. En tenslotte vers 15, omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld zouden meenemen om hem koning te maken. Ja, een aardse koning. Een aardse koning, maar daar is die reis niet waard. Hij komt van de hemel om het koninkrijk der hemelen te stichten. Oh, wat een misverstanden in de kerken. Hij komt van de hemel om het koninkrijk der hemelen te stichten. op de tijd dat God heeft bepaald. Maar eerst moesten u en ik de gelegenheid krijgen om tot de Joodse Messias te komen. En die tijd is tussengevoegd. En dat weet u in deze gemeente natuurlijk. Daarom durf ik het hardop te zeggen. Ja, dan staat er dus, ze wilden er met geweld mee voor, opdat ze die Romeinen in het land zouden kunnen uitschoppen. Ja, dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Maar het is heel aards en heel vleeselijk gedacht. De Heer Jezus heeft hele andere plannen. Hele andere plannen. En trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Ze begrijpen hem niet. En ze komen met horden komen ze naar hem toe. Brood en visjes. Een soort welvaartsevangelie. Kom tot Jezus en het gaat je allemaal goed in het leven. Helemaal omkeren wil ik nou ook niet, maar als we Jezus volgen, dan zou je wel eens enige weerstand kunnen ondervinden onderweg. Kijk maar naar Noord-Korea. Kijk maar naar China. Kijk maar naar Nigeria. Jezus volgen kost je een prijs. Maar het geeft je eeuwig leven. Met hem. En dat is de boodschap waar we vanmorgen omheen draaien en noemen en benoemen. En dat is geweldig. Dus dat gezegd hebbend, durf ik verder te gaan. Broeders en zusters, het woord van God is een wonderbaar woord. Het is niet maar zomaar verhaaltjesboek. Niet zomaar zonder schoolverhaaltjes. Met mooie verhalen die we de kinderen vertellen. En heel wat mensen komen niet verder dan de zonderschoolverhalen. Omdat er bij Maria een gerub in de keuken staat. Dan heeft Maria grote witte vleugels. Het is nog maar de vraag of dat zo was. Want wees gastvrij, zegt de Hebreeënbrief. Want zonder te weten, hebben uw engelen gehuisvest. En die hebben dus een t-shirt en spekkenbroeken aan. Of overdrijf ik nu? En ik geef het ter overdenking. En met andere woorden, we moeten het woord van God lezen. En ik zei al, en dan begin ik met dat thema, ik denk, ik wil het daarover hebben, dat boeit mij. En dan kom ik zoveel dingen tegen, dus de aanloop is nog groter dan de preek zelf. Maar dat is natuurlijk een beetje gek gezegd, want dit is natuurlijk ook een woordverkondiging. Ik ben gefascineerd geraakt door het woord zeven. Getal van de volmaaktheid heb ik er al boven gezet. En dat tweede plaatje, daar ga ik erop door. Zeven. Het getal spreekt van de volmaaktheid in Gods wegen en Gods handelen. Ik rees daar even doorheen. Zeven dagen in de week, hè? Ik zit dus 12 vers 15. Zeven dagen in de week. Ik ga daar even niet op in. Ik noem het alleen even om te illustreren. Leviticus 23 vers 8. Zeven weken. En 23 vers 15. Zeven maanden. En in Ezechiël 39, zeven jaren. En dan staat er een dikke fout op dat scherm. Het was natuurlijk Jacob en Rachel, maar dat kon ik er vanmorgen niet meer uithalen. Maar zeven, 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 iedere keer weer. En dat is nog niet afgelopen, want plaatje drie. Na zevenmaal zeven jaar kwam er in Israël een jubeljaar. Dan werden alle slaven vrij. Dan kwam alle grond weer terug bij de eigenaar. Dat was een sociale voorziening om te voorkomen dat mensen voor altijd verarmden. En uiteindelijk zou zo'n stam zelfs kunnen uitsterven. Ja? Dus zevenmaal zeven, een jubeljaar. Zeven zendbrieven in Openbaring. De kandelaar met die zeven armen. Daarom heb ik die van mijn schoonmoeder nog maar even meegenomen. Die hebben we geërfd. Ja, dus ik heb er eens een hele preek over gehouden, over de kandelaar. De dienaar die dan vaak aan de zijkant zit. En dan kom je bij de middelste terecht. De belangrijkste boodschap zijn dan drie en drie. En die middelste, ja, dat is dan, ik ben de goede herder. Oh nee, nou verklap ik het al waar ik het over wil hebben straks. Want er zijn straks ook zeven preken die de Heer Jezus gehouden heeft. En de middelste daarvan zegt, ik ben de goede herder. En dan hangt alles samen aan dat getal zeven. Fascinerend. De hele Efezebrief. Ik heb hem wel eens zo gehouden in de gemeente. Dan had je zeven keer een boodschap. En de middelste was de belangrijkste boodschap. En dan zegt hij: ik ben het licht ter wereld. En die kandelaar moest in het huis van God alle dagen blijven branden. Nou, vent, er is een heleboel te zeggen, hè? Zeven. Ja, dat is zo boeiend. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ga nog even door. Waar hadden we het over? Over die zeven geesten en vergaat. Ja, en die zeven geesten, in de openbaring, zeven wezens staat er eigenlijk. Gerubs, wachters, ook weer een hele preek. En in de openbaring lezen over zeven engelen, zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen, zeven plagen. Nog even doorgaan. Verder zeven diakenen in Handelingen 6. Hoeveel zijn er hier? Er moeten nog een paar bij, hè? Zeven Joodse feesten, de hoogtijdagen van de Heer. En Leviticus 23, dat zijn al die Joodse feesten op een rij. Zeven stuks. En tenslotte zeven volmaakte predikingen van Jezus zelf. En daar begon ik. Daar begon ik. Ik ging kijken, wat staat daar nou precies? En toen gaf de Heer me bepaalde dingen binnen. En die wil ik doorgeven. Maar dat komt straks nog. Eerst even doorgaan op die zeven dagen in de week. Wie van jullie gelooft er nog dat God de wereld geschapen heeft in zes dagen en op de zevende dag rustte? Niemand, hè? Ik zie je wel, dat gelooft niemand hier. U dacht dat hier zo bijbelgetrouw was? U gelooft allemaal in de oerknal, hè? Nee. Nou, mijn kleinzoon van 11, die zit nu op de... Ik zal de school niet noemen. Ja, maar die leert al, er waren jagers en er waren landbouwers... En die ontwikkelde zich, want de evolutie ging door, christelijke school. He? Ik heb een mooi bericht voor u. Ik ben een rare predikant hoor. Ik heb een heel mooi bericht voor u uitgedraaid. Wie hem hebben wil, die komt er aanrennen. Want men heeft ontdekt dat de oerknal niet bestaat. Geleerden liggen er wakker van. Ze hebben die prachtige nieuwe James Webb-telescoop gebouwd. Miljarden heeft dat ding gekost. Hij zweeft daar rond. Ze hebben nog nooit zulke mooie beelden van het heelal gemaakt. Ja, nog weer miljarden jaren verder kijken. Dat is interessant. Want men wil weten waar het leven vandaan komt. En men wil weten of er wel aliens zijn. En wat voor grappen meer. Dat heeft ons belastinggeld gekost hoor. Voor de dwaasheid van de wereld. Maar ik vind het wel interessant hoor. Zo interessant. Vooral als ik dit dan lees. Ik lees even een paar dingetjes eruit. Dat is een lang verhaal. Maar een wetenschappelijk verhaal. De nieuwe ruimtetelescoop James Webb. Ja? En die vervangt dan die Hubble. Hè? Die is nu afgedankt. En die kon maar 13 miljard jaar het heelal inkijken. Nu kunnen ze veel verder kijken. Dat is spannend. Ze speuren naar de sporen van de oerknal. Van de Big Bang. Hij kan nu een miljard jaar verder kijken in de tijd. Dat is boeiend. Want wat was er voor? Daarvoor dan? Het wordt nog leuker. Ik sla een heleboel over, want dat is wat dit me preekt, en dat is niet de bedoeling. Dan staat er, wat niet in die papers staat, die lectures van die geleerden, is dat de beelden van James Webb-telescoop de Big Bang-hypothese volkomen tegenspreken. Volgens die hypothese ontstond het heelal 14 miljard jaar geleden. Nou, het is eigenlijk 14,1 hoor. Ja. En toen is dat heelal ontstaan uit een heet punt. Hè, en dat knapte uit elkaar. En toen kwamen de planeten en de sterren. Nou, sla ik weer een stuk over. Aangezien deze hypothese al tientallen jaren wordt gezien als de onbetwiste waarheid. En op alle christelijke scholen wordt verteld. En door de predikanten op de preekstoel ook gezegd wordt dat er ooit een oerknal was. Oh, alle predikanten niet. Die werden er in ieder geval niet één. Maar ja, ik heb ook een beetje natuurkunde, een beetje scheikunde gestudeerd en zo. En dus durf ik dat wat harder op te zeggen, maar de menig predikant twijfelt eraan of die Bijbel niet mythologisch is en of hij niet. 14 miljard jaar. Aangezien deze hypothese dus al tientallen jaren wordt gezien als een onbetwistbare waarheid, zorgen de nieuwe beelden ervoor dat de theoretici in paniek raken, schrijft de natuurkundige, want die Big Bang heeft niet plaatsgevonden. Zitten hier nog mensen die op school geleerd hebben van de Big Bang? Ik moest het ook leren toen ik biologie en natuurkunde gaf van de middelbare school. Stond in mijn boekje, ik deed het niet, dat heeft me wel de kop gekost. Want ik behoorde tot de orthodoxie. En zij behoorden tot de liberalen. Het heeft me de kop gekost. Weet je wat de Heer toen zei? Je moet een nieuw Amsterdam voorganger worden. Zo weet de Heer. Maar dat is genoeg, nou, dat ga ik over mezelf vertellen. Maar dat is toch geweldig. En dan zegt die oerknaltheorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van voortdurende uitblazen, of inflatie noemen ze dat dan. En dan zegt ja, op een gegeven moment begon het klein en het eindigde groot. Toen zei mijn kleinzoon van 8 tegen juf, Juf, wat die daar vertelt. Wie heeft dan de lucifer eronder gehouden? Zei de derde juf. En juf kreeg een rood hoofd. Ze weten niet beter. En nu weten we wel beter. Want de Big Bang, ze liggen er wakker van, heeft nooit plaatsgevonden. Maar dan zeggen ze, heeft het heelal dan altijd bestaan? Want dan moet je natuurlijk wat anders bedenken. Heeft het dan altijd bestaan? Ja, dat kan niet, hè? Als het universum al oneindig lang bestaat, moet alles wat zou kunnen gebeuren al een oneindig aantal keren eerder zijn gebeurd. Dus hebben we de Hindoes. Dat is dan de oplossing. Ja? Ook dat we niet bestaan en nooit bestaan hebben, nou dat snap ik niet eens, dat zinnetje, ik denk dat zij het ook niet snappen. We denken dat het heelal ooit ergens begonnen is, maar we weten eigenlijk niet precies hoe het gebeurd is. Wilt u uw kinderen alsjeblieft duidelijk maken dat de James Webb-telescoop ontdekt heeft dat de Big Bang nooit plaatsgevonden heeft? Wil u ze dat even vertellen en u mag het papiertje mee naar huis hebben, anders dan vraagt u het mij of wil ik het 100 keer vermenigvuldigen. Het is niet zo. Oh. Ik had verwacht dat iedereen overheen zou stuiteren en zeggen, hoera! God heeft in 6 dagen de wereld geschapen, we zijn niet achterlijk! Wat dacht u wel? U dacht, het is al lang achterhaald. De wetenschap heeft gesproken. De wetenschap zegt, het is niet waar. Dat is toch grandioos? Het is niet waar. Oké, wat is dan wel waar? God schiep de wereld en 6 dagen en op de 7e dag rustte hij. Getal 7. Nou, nog een paar leuke dingen erover. Plaatje 4. 7 dagen in de week. Dat is Gods verordening. Na de Franse Revolutie, dat was Lodewijk Napoleon geloof ik in 1793, die hier toen de baas was. Toen heeft hij een week bedacht van 10 dagen. En dat was verdelen, want het weekend dat kost geld. Het werd een puinhoop. Het werd een puinhoop, want in 1806, dat was nog geen 10 jaar later geloof ik, werd 13 jaar later, werd weer afgeschaft. En de Sovjet-Unie, die probeerde zonder succes een week van 6 dagen. Met de 6e dag als rustdag. Werkt ook niet. En wat blijkt nou? Dat is leuk. Kijk, ik ben ook een beetje biologieleraar geweest. Biologisch hebben we een weekritme in het menselijk lichaam. Er zit een tijdklok in ons. U wordt vaak op ongeveer dezelfde tijd wakker. Het schijnt elke dag 10 minuten te verspringen. Maar u weet van de tijd in het lichaam. Ja, dus een biologisch weekritme zit er in het lichaam. En dat de concentratie van stoffen in je bloed en je urine, die gaan op en neer met een 7-daags ritme. En op dezelfde wijze schommelen de bloeddruk en de hart- en herseninfarcten komen ook op bepaalde tijden voor. En zelfs zelfmoord doen ze op bepaalde dagen van de week. Nou is minder interessant, maar het is toch wel... Bij mensen die tijdens een experiment 100 dagen lang in constante omstandigheden in een donkere grot zaten, die vertonen het ritme van de week. Het zit ons in het bloed. Letterlijk. Het zit ons in het bloed. De mensheid heeft het weekritme van 7 dagen ingeschapen gekregen. Want die 7, die zit dus in ons, zit in onze biologisch lichaam. God heeft ons dat gegeven. God zegt, in 6 dagen was ik aan het werk. En 7 dagen rust ik uit. Het zit ingebakken. In u en mij. We hebben de wetenschap niet voor nodig. Dat voelen we zelf. En dan verbaast het ons niet dat we God in Gods woord veel teksten vinden met het kerngetal 7. Ik heb daar een computer en dan kan ik dat lekker opzoeken. In een seconde staat er 557 keer het woord 7 in de Bijbel. Dat komt nog een keer voor. 557 keer en 90 keer een tekst in de Bijbel die over 7 dagen gaat. Leuk om te weten, toch? Tenminste, vind ik wel. 7 dagen is dus een heel bijzonder voorbeeld. En ja, dan kom ik bij Genesis 2, vers 3. En God zegende de 7e dag, en dat werd de Shabbat. Hij zette die apart, hij heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk. En dan zeggen alle moderne kerken, dat is een mythe, dat gelooft u natuurlijk zelf niet. En nou gelooft u het weer, hè? Als ik nu weer zou vragen, wie gelooft er in 7 dagen schepping, gaat er niet 1 vingertje omhoog, hè? beetje flauw, maar eigenlijk durven we in het openbaar helemaal niet vooruit te komen dat wij nog geloven. En 6 dagen schep ik toch? Eigenlijk zeg je dat, nou, maar die geleerden weten het beter dan ik. Ik ben er nooit zo in verdiept. Nou, ik wel. Het is toch heerlijk dat wij als ouderwetse christenen gelijk gekregen hebben? Dan moet je toch gaan juichen? Kun je kleinkinderen en je kinderen vertellen wat die leraar op school zegt? Zeg het maar niet, heb ik gisteren ook gezegd. Mijn kleinzoon die begon erover. Heb ik me dit voorgelezen. Ja, maar waren we dan niet eerst jagers en renden we achter de beesten aan? Christelijke school? Nee. Denk maar eens aan Kain en Abel. Hoe zat dat precies? Genoeg. Plaatje 8. 7 weken. Leviticus 23 vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Shabbat, dat is die 7e dag. En dat bleek later dat vanaf de opstanding is gaan tellen, dat volgende. De Heer Jezus stond op die zondagmorgen heel vroeg. En op dat moment moesten we gaan tellen. En dan vanaf de dag dat de schoof van het beweegoffer gebracht werd. Dan ging die priester ging dat dal in, daar ziet u dat, doen ze nog, dus ik kon er een foto van maken. Alleen ze kunnen niet meer naar de tempel, dat is een probleem. Maar ze doen nog. Ze halen die gerste oogst uit het dal, het Kidrondal vandaan. Dat voegen ze samen, losse aardjes samen. Die brengen ze naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en het westen. Gaat over Israël. Kan ik nou niet op ingaan? Hele preek. Ja? Nadat die schoof is opgehaald, ga je tellen. 7 keer 7 dagen. 49. Vanaf de opstanding van de Heer Jezus, de paasmorgen, gaan we 49 dagen tellen. En wat wordt het dan? Pinksteren. Uitstorting van de Heilige Geest. Gemeente wordt geboren. Het hangt allemaal samen. Via het getal 7. Dat is nu fascinerend. 7 keer 7 dagen tellen. En daarna de gemeente wordt gesticht. Heeft het allemaal met die preek van de Heer Jezus te maken? Jawel, ja, kom ik zo meteen op. Twee tarwebroden worden gebakken in de Pinksteren. Tarwebroden, geen gerstebroden. En dat mag ook nog gezuurd zijn, want in de gemeente zit nog zonde. Zuurdeesem is een beeld van de zon. Hier niet natuurlijk, maar... Begrijp u? De gemeente wordt geboren volgens Gods plan na 7 keer 7 weken na de opstanding. Dus Pinksteren, het beeld van de gemeente. Eerst Joodse christenen die tot geloof komen, bekeerd door de preek van Petrus op dat plein. En daarna Cornelius in Handelingen 10. Dan komen de christenen uit de heidenen. Cornelius, hè, die soldaten. Het verhaal kent u natuurlijk, maar dat is eigenlijk de derde Pinksterdag. Wist u niet, hè? 2 Pinksterdagen voor de Joden, oogstfeest. Daar hadden we het net over. De derde Pinksterdag hebben wij ervan gemaakt natuurlijk. Maar dat is de geboorte van de gemeente. De uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Cornelius in Handelingen 10. Christenen uit de heiden. En dan komen er 2 broden. En 1 gebakken met gezuurd brood. En dan komt Johannes 10 vers 16. En dan staat daar. De Heer Jezus, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, anders dan de Joden dus. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. 2 broden worden samengevoegd tot 1. 2 kuddes, Joden en niet-Joden, worden samengevoegd tot 1 kudde en het zal zijn 1 herder, de goede herder. Niet de antichrist. Spoed niet hoor. Ik kan daar hier niet op ingaan, want elk plaatje is een preek. Dat heb je natuurlijk wel door, maar ik wil het alleen even noemen. Ja? Dus ik moet me al heel erg inperken, want nu ga ik ook nog een beetje de diepte in. Want ik wil het zo graag hebben over uw toekomst, heel kort. En dat heeft hier ook mee te maken, want dat is een jaarweek. 7 jaren is dat bij de Heer, een jaarweek. Een profetische uitdrukking voor een afgebakkende periode van 7 jaar. Onthoud dat even. Dan gaan we Daniel 9 lezen, tenminste 1 vers, vers 24. Daar wordt gesproken over 70 weken, oftewel 70 keer 7. Ja toch? En dat begint bij die keizer, of de koning uit Babylonië, uit Azasta, Ezra, Nehemia, een heel verhaal. Daar start dat dan, 70 weken, 490 jaar, en er staat dan zal er een Messias uitgeroeid worden. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd, 490 jaar. Maar die laatste week is nog niet aangebroken. Want die 70ste jaarweek, dat blijkt weer een periode op zich, hè, dat is 7 jaar, waarin de wereld en het wereldse Israël geoordeeld zullen worden. Dus op die 490ste jaarweek, die 70ste jaarweek, dat is de grote verdrukking. Of eigenlijk moet ik zeggen, de laatste 3,5 jaar daarvan. En dat zeg ik hier ook, kijk maar, waarin de wereld en het wereldse Israël geoordeeld worden, vooral naar het midden van die 7 jaar, en dat noemt de Heer Jezus dan, die 3,5 jaar van de grote verdrukking. Nou, dan zijn we weer bij de Maranatha, de christenen thuis, hè? Via het boek Daniel, via het getal 7. En dat 7 speelt een rol. En kom je uiteindelijk bij het patroon van God terecht. Met zijn plannen in de wereld. Er zijn ook 7 bedelingen. Er zijn 7 tijdsperioden. Waarin God klaarkomt met zijn wereld. Dat heeft wel te maken met die 7e dag. En dan zal Israël vrede hebben op aarde. Want God is dan in de persoon van de Heer Jezus neergedaald om de wereld te gaan regeren. Nou, dan kom ik pas bij de Heer Jezus terecht. En de Heer Jezus die heeft 7, een prekenserie gemaakt van 7 volmaakte predikingen. In het Evangelie van Johannes. Die zijn genoteerd natuurlijk door de Heilige Geest. En die predikingen van de Heer, die 7 preken, beginnen allemaal met 1 heel bijzondere uitdrukking. En daar ergerden de fariseeën zich kapot aan. Ze werden woedend als de Heer Jezus dat zei. Want hoe beginnen die preken? 7 keer zegt hij, ik ben. Nou en, moet ik uitleggen waarom ik ben. Dan moet ik met u even terug naar Egypte, toen de Joden in Egypte onder dat zware juk zaten en daar de goden aanbaden van die Egyptenaren, bijvoorbeeld de kalfgod, hè, dan moet ik even naar terug. En dan moest Mozes namens God zeggen, hoor God, hoe moet ik u noemen? Weet u het nog? Ik hoor het al. Ja, en daar heb ik een plaatje van gemaakt. De Heere, dat is Javé, werd niet of nauwelijks meer gekend onder dat slavenvolk, de Joden in Egypte. Ze aanbaden de kalfgod, gouden kalf zeggen we dan, Hathor, de godin van de liefde en de godin van de schoonheid, van de muziek, de dans enzovoort. De dochter van de zonnegod Re, zonnegod, dus zit die zon, die zit ook tussen de horens van dat beest. Zonder God Re. En daarom geeft de Heere Javé aan Mozes de opdracht het volk te vertellen welke God hem heeft gezonden. En dan staat er in Exodus 3 vers 14. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Mysterieuze uitspraak. De geleerden zeggen wel eens, ik ben betekent ik ben er altijd bij betrokken. Ik weet in welke omstandigheden jullie verkeren. En dan kun je doortrekken naar je eigen situatie. God weet wie je bent. Ik ben. Ik ben bij jouw leven betrokken. Ik wil jouw leven leiden. En dan ben ik oud geworden. En dan kan ik maar 1 ding getuigen van de Heer. De Heer is er altijd bij betrokken geweest in mijn leven. Zou je het overdoen? Ja. Maar weer met dezelfde moeilijkheden? Ja. De Heer is erbij betrokken. Dat betekent, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Nou, de Israëlieten zijn met zulke ogen te kijken. Maar ze begrepen die woorden wel meer dan wij. Ik moet dat uitleggen. Ze, ik ben. Nou, hij is er dus altijd. Ook hier, nu we hier geslagen en geschopt gedaan worden. Een dik 430 jaar. Kijk, en nu durft hij uitstap te maken. Naar dat preekje van de Heer Jezus. Ja, dit is wat ik ontdekte. Terwijl ik ermee bezig was. Dat is boeiend. En dat is plaatje 13. Had u die stiergod al gezien? Ja, oké. Plaatje 13. 7 volmaakte predikingen. Ik zet ze op een rijtje. Waar de Heer Jezus begint met ik ben. Wat zegt hij daar dus? Ik ben. Oftewel, ik ben Yahweh. Ik ben God. Dat is natuurlijk Grieks. Maar oké, even in het Grieks. Niet om interessant te doen. Ego emi. Ego is, kennen we, ego is ik. Emi betekent ben. Maar in het Grieks, ik heb een beetje Grieks geleerd vroeger op de hogeschool. Die kan ik al lang niet meer, maar dit snap ik wel. Als er ego voor staat, dan staat er eigenlijk ik ben. Want de ego kun je ook weglaten, want het woordje emi betekent gewoon ik ben. Maar zet je er ik voor, dan gaat het over iemand die bekend is. Ik ben. Dan zeg je het over jezelf. De Heer Jezus zegt hier dus iets wat de farizeeën verschrikkelijk vinden. Want ze zeggen, hoor je wat hij zegt? Hij zegt, ik ben God. Ik ben God. Ja? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan zegt hij reeds dat, hoe vaak? Mag u raden? Hoe vaak zegt hij dat? 7 keer. 7 keer. Daarom vind ik de Bijbel zo boeiend. Het is niet een boek met zondagsschoolverhaaltjes. Het is geïnspireerd en de structuren en de getallen en alles is door de Heer overgegeven. En als we op zoek gaan, ontdekken we die schat. En daar wilde ik vanmorgen iets over doorgeven. Kijk maar, kijk, plaatje 13. Johannes 6, vers 35. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben het brood van het leven. Ik ben het brood van het leven. Niet omdraaien. Het gaat niet om het brood. Het gaat om de Heer Jezus. De rest komt erachteraan. Nummer 2. Ik zou die kandelaar erbij kunnen pakken. Hè? Ik ben het brood des levens. De tweede. Jezus pakt dan opnieuw en tot hen en zei. Ik ben het licht der wereld. Eigenlijk is het helemaal het licht der wereld. En de derde. Ik ben de deur. Niemand komt tot God. Dan via de Heer Jezus. De deur die staat in die schaapskooi. Je komt niet bij die schaapjes. Dan moet je eerst net de Heer Jezus passeren. Dus je kunt iemand zeggen, ja, maar ik geloof in God. Oké, dat is mooi. Geloof ik in de Heer Jezus. Dat is heel wat anders. Want alle mensen geloven in principe in God. Dat willen ze niet weten. Maar diep in je hart weet iedereen dat. Dus je hoeft nooit de hele avond op een verjaardag te praten over God bestaat hoor. Dat hoeft nooit. Je moet er gewoon van uitgaan dat het zo is. Maar ik dwaal weer af. Waar was ik? Bij de deur. En dan heb je die middels. Weet je wie je bent? Ik ben de goede herder. Wat is het centrale in een mensenleven? Dat hij je goede herder is. Ik heb het ervaren in mijn leven. De Heer is de goede herder. Hij heeft mij geleid als ik naar links ging. En dan duwde hij me naar rechts. En als ik dacht ik moet naar links. Dan duwde hij mij weer naar rechts. Hij heeft mijn hele leven geleid. Tot op de dag van vandaag. En ik prijs hem ervoor. Ik ben de goede herder. En die andere dan. Ik ben de opstanding. En het leven. Met de waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die laatste dan. Ik ben de wijnstok. U de ranken. Wie aan mij verbonden blijft. De ranken is een fout woord. Hè? Dat is verkeerd vertaald. Zijtak betekent het gewoon. Want bij mij staat ook zo'n ding in de tuin. Mijn vrouw knipt die er regelmatig af. Maar die rankjes. Dat stelt niks voor. Het gaat om die zijtakken. Dat is verkeerd vertaald. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de zijtakken. Wie in mij blijft. En ik in hem. Die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je helemaal niets doen. Dus mijn vrouw die zijtakken eraf geknipt heeft, daar komen echt geen druifjes meer aan. Met andere woorden, wilt u in uw leven vrucht dragen voor de Heer Jezus, moet u aan hem verbonden blijven. 7 geheimen. Zo bekend. En dus wil ik er een paar dingen over zeggen. Dus vlak voor Pascha. Deze keer gaat de Heer Jezus nog niet naar Pascha toe. Nog niet. En Pascha is natuurlijk de herinnering aan de verlossing uit de klauwen van de antichrist. Dat zeg ik bewust zo in deze tijd. De wereld holt in de armen van de antichrist. Is dat die meneer Harari? Misschien heb u er al van gehoord. Wij zullen zijn als God. Wij gaan computers en automatische intelligentie koppelen aan uw lichaam. Dat doen we met ingebouwde chips. En dan zullen wij een mensenras kweken dat intelligenter is dan die God van jullie ooit gemaakt heeft. Want die God bestaat niet. Wij hebben de evolutie in eigen hand genomen. En ik heb het interview van deze Jood opgenomen. Meneer Harari. Ik heb zijn letters eens even gespeld. Komt er uit 666? Nee. Het zou hem kunnen zijn. Zou hem kunnen zijn. Ja, maar ik dwaal weer af. Maar dat komt dan zo bij mij boven, dobber. Ik wil je verlossen uit de klauwen van de antichrist. Pascha werd gevolgd, vanuit Egypte hè, gedacht, door de uittocht. Als je met de Jezus op pad gaat, als je met God op pad gaat, ga je door de woestijn. Tenminste, dat heb ik wel ervaren. Jullie ook? Wat is er een verdriet? Wat is er een tegenslag? Wat is er een ellende? Wat is er een gebrek soms? Pascha werd gevolgd door de doortocht, door de exodus, waar God aan het volk 40 jaar, en nou komt het, wat gaf hij in de woestijn? Weet ik veel. Wat staat daar? Manna, nou spreekt u Hebreeuws. Manna. Weet u wat het betekent? Weet ik veel. Nee, ik een beetje flauw. Er staat, wat is dat? Manna betekent in het Hebreeuws, wat is dat? Dus dat de Joden er buiten uit hun tentjes moesten en het hele veld bezaaid was met iets zilverachtig, iets wit. Toen zeiden die Joden, wat is dat? Manna. 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 Daarom zeg ik een beetje platvloers, wat is dat? Dat mag. Het Hebreeuws mag gewoon vertaald worden. En die mensen die gaaiden dat bij elkaar en hadden weer voor een dag genoeg. Dus God heeft hen het manna gegeven, het brood gegeven. Daar leefden ze uit. En Jezus is veel meer dan het manna. Jezus is veel meer dan het manna. De Heer Jezus geeft zichzelf als het levende brood. En dan heffen wij bij het avondmaal dat brood op, zoals de Heer Jezus het brood ophief, die matse, dat ongezuurde brood. En dan zegt de Heer, dit stelt mijn lichaam voor. Het levende brood. En wie daar deel aan heeft, heeft deel aan mij. En is mijn bruid. En ik zijn bruidegom. Met alle consequenties van die. Dat is onze boodschap. Dat dragen we uit aan elkaar. En soms zijn er ook nog mensen die buiten deze kring het willen horen. Maar niet veel. Jezus had 5000 mannen en de vrouwen niet meegeteld. Die gaf het te eten. Van die 5 gerstebroden. Gerstebroden, is al, hè? 2 visjes. Wat een indrukwekkende happening, zouden we tegenwoordig zeggen. De volgende dag is daar die storm op het meer. Oh, dat is ook alweer een preek waard. Israël moet door de storm heen. Israël moet door de storm heen. Daarom moet u blijven bidden voor Israël. Ja, ze moeten door de storm heen. Ik kan niet op ingaan, hè? Voelt u wel. En daarna zoeken ze Jezus weer. Dus in die grote verdrukking, de storm, zullen ze Jezus zoeken. Dan zitten we ergens bij Openbaring 20 en dan zullen ze de Heer Jezus aanvaarden als zijn verlosser. En dan breekt het koninkrijk aan. Houdt u het vast hier in de gemeente? Houdt u die vast, die boodschap? Geweldig is dat. Geweldig. Maar ze willen wondertjes zien. Ik ken mensen in heel veel kerken die wondertjes willen zien. Ik noem geen kerken. Ik noem geen stromingen, die zijn op het internet wel. Maar ze willen wondertjes zien. Dat is triest. Want de Heer Jezus is erop uit dat we hem zien. Niet het wandeltje. Daar werd ik bij bepaald hier. Hè? Kijk, Jezus waarschuwt echter in Johannes 6, vers 25. Dan lezen we dat wat hij zelf zegt. Dan staat, en toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, leermeester, wanneer bent u hier gekomen? Hoe kan dat nou? En Jezus antwoordde hun en zei, luister nou eens heel goed. Voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u die tekenen hebt gezien. Je zag het, hè? Ik ben de Messias, want ik doe wat er in Jesaja staat. Blinden zullen zien, lammen zullen huppelen, doden zullen opgewekt worden. Je hebt het gezien, hè, dat ik de Messias ben. Maar daar doe je het niet om, want je krijgt de tranen van in je ogen dat de mensen dat niet doen. Weet je waarom ze komen? De Heer zegt het hier. Maar omdat u van de broden hebt gegeten en u verzadigd bent. Waarom volgen wij Jezus? Mag ik plat zeggen? Nee, dat is te plat. Ik zoek andere woorden. We houden bidstand via de Zoom. Nog altijd. Met de ouderen vandaag. Ze zijn vaak ouder als ik. En dan bidden we met elkaar. En dan zeg ik wel eens, oh broeders en zusters. Wat hadden wij weer een verlanglijstje voor God. Als je ouder wordt, krijg je kwaaltjes. En dan bidden we voor die kwalen, en dan bidden we voor die kwalen. En dit voor gezondheid, en gezondheid. Zo. Heer, wilt u dit even oplossen? Wilt u dat even oplossen? En nou komt dat woord wat ik eigenlijk niet gebruik. Dan gaan we God gebruiken als een Sinterklaas. Wilt u mijn verlanglijstje even inwisselen? Dan zijn we gekomen voor het brood. Mag je dat dan niet bidden? Dat hoort u mij niet zeggen. Hoe je dan moet bidden, dat maakt de geest je duidelijk. Maar ik weet wel dat wij nogal eens een verlanglijstje hebben. Terwijl de Heer zegt, jullie zijn gekomen voor het brood. Dat moeten we ons aantrekken. We moeten beginnen met de Heer te loven en te prijzen, te danken voor onze positie. En dat die positie hier op aarde beroerd kan zijn. Dat weet Petrus, want die is omgekeerd gekruisigd. Dat is Paulus die onthoofd. Dat is Johannes, die heeft jaren in Patmos gezeten en openbaring gemaakt. Thomas is in India vermoord. Ga zo maar door. Jacobus is van de tinnen van Jeruzalem naar beneden gekiepeld. Jezus gaat volgen is niet simpel. Is niet goedkoop. Maar ik zou opnieuw kiezen voor de Jezus. Ik was 38 toen ik tot geloof kwam. Ik heb kostbare jaren verloren. Ik zie hier jonge mensen zeggen, ik ben stinkend jaloers op jullie. Want jullie kunnen nu de Heer Jezus volgen. Ik kan geen bijbeltekst onthouden, ik moest ze allemaal opschrijven. Ik heb mijn jeugd verpest. Ik moet het allemaal opschrijven. Daar zijn die powerpoints voorgekomen. Die voorgangers zeggen, toen hadden ze het in hoofd. Ja, die hebben het van kindsbeen afgeleerd. Dat wat er bij de jeugd gebeurt op dit moment, bij de kinderen gebeurt, is van allergrootste belang. Maar goed, het is weer een zijpad. Terug. Johannes, dit is plaatje 18, hè? Johannes 6, vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood. Ik ben altijd bij jullie betrokken als persoon. En ik wil je nou brood geven ook. Ja? Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt als persoon, die zal nooit meer honger hebben, geestelijke honger hebben. In Noord-Korea weten ze het hoor. Als je daar een Bijbel bezit, gaat je hele familie, je vader, je moeder, en de hele rambam, opa en oma, die gaan naar de gevangenis of erger. En ze komen het geheim bij elkaar. Het gaat om een persoon. Het gaat om de Heer Jezus. De Zoon van God. Hij doet de wondertekenen om te tonen dat hij van God komt en dat hij God is. Er zijn heel wat kerken vandaag aan de dag die van Jezus een goeroe maken. En dan zijn we in Laodicea aangekomen. Daar staat de Heer Jezus buiten de poort. Klopt wel, de deur. Mag ik alsjeblieft weer bij jullie binnenkomen? Want anders moet ik die kandelaar. De kandelaar van de Heilige Geest moet ik bij jullie wegnemen. En als die kandelaar uit de gemeente is weggenomen, broeders en zusters, dan is de geest er niet meer. Dan zegt 2 Thessalonicenzen 2, dan is die weerhouder er niet meer. En dan komt het, dat de boze en het sprookje van de kinderen de bokkenpoot tussen de deur zet. Dan laat je hem binnen. En dan vreet hij de geitjes op. Begrijp je mij? Hier gaat het om. Om hem. Om hem gaat het. En niet om de wondertjes en de tekentjes. We gaan afronden. Jezus is God. Ik heb hier nog een vraagteken in gezet. Jezus is God. He? Maar dat is voor de fariseeërs is dat een lastering. En daarom willen ze Jezus doden. Johannes 10, vers 36. Zegt u dan tegen mij, zegt hier Jezus, die de Vader geheiligd afgezonderd heeft en in de wereld gebracht heeft. U lastert God. Omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Zie dan naar de wonderen die ik doe en je weet dat ik doe wat er in Jesaja staat. Ik ben de ik ben. En ze knarsen met hun tanden en ze zoeken gelegenheid om hem over te leveren. Want hij is de God die bereid was om af te dalen en zijn leven voor u en voor mij te geven. Jezus is gekomen om de mensheid te verlossen. Te redden. Johannes 6, 36, 38, 39. Er staat, maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt. En toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot u komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Je hoeft maar één knieval van mij te maken en ik zal je nooit uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar uit de wil van mijn Vader. Die heeft mij gezond. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Opdat het naar het doel opstaan op de laatste dag. Weet u wat de laatste dag is? De laatste dag is, de uiterste dag, staat er eigenlijk, de uiterste dag voor u. Wat is uw uiterste dag? Dan zou je allemaal moeten zeggen, dat is de opname van de gemeente. Dat is de uiterste dag. Waar staat dat? Ah, dat weet u toch wel. 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15, Johannes, 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dan mis ik mijn jeugd weer, hè. Correct, dat broeder. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar gaat u naartoe. Levend of niet meer levend? Slotvers, 1 Korinthe 15, daar heb u hem. Meestal halve Thessalonicenzen aan, nu doe ik het 1 Korinthe 15. Want u moet het weten, u moet u gaan vasthouden, u moet eraan vastklampen. En het aan je kinderen en je kleinkinderen vertellen. Ze moeten het erbij horen. Dus de parousia, zijn kerken noemen parousia, is Grieks, hè? Komst betekent dat, parousia van de Heer. Want waar de dood is er door mens gekomen, dus door Adam gekomen, is de opstanding van de doden ook door een mens gekomen, die zich mens gemaakt had, Jezus. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden, hoort u dat? Maar iedereen zijn eigen orde. Eerst Christus als eersteling. En daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Parousia. Niet de epifanie, want dat is de komst als koning. He, dat is pas aan het eind van de grote verdrukking. Hier komt hij voor ons op de laatste dag. Ja, en dan liep ik tegen een lied aan van de week. Staat niet in uw bundel, staat niet in mijn bundels. En ik heb 3 keer gezien, is dit wel bijbelgetrouw? Ja, het is bijbelgetrouw. Dat is mooi. En dat wil ik u laten horen, voordat we verder gaan. Ja, dat zit het volgende plaatje maar.
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Brood van leven, ons gegeven. Vol van liefde en vrede, Christus, wij alleen.
Wie zal ons laten de dorst van ons nemen? Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? In Christus alleen is het water des levens. Rijk ons de beker, geef het om niet.
Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg tot de Vader.